NPO Radio 1. Avro Tros.
Kamerbreed. Met Kees Boonman.
Goedemiddag. Aan tafel drie van de vier partijen die woensdag weer de kabinetsformatie herstarten. Het CDA, D66 en de ChristenUnie. En hier ook de weglooppartij, ik weet niet of ik het zo mag noemen, maar toch GroenLinks. Ik moet er eerlijkheidshalve wel bij zeggen dat we de top van de politieke jongerenorganisaties verbonden aan deze partijen hier in de studio hebben. Op onze agenda vanmiddag, als de politieke jongerenorganisaties aan de formatietafel zouden zitten, wat komt er dan in het regeerakkoord te staan? Even voorstellen. Lisanne van Schaik, Jonge Democraten, D66. Goedemiddag. Hoe goed vindt u Alexander Pechtold?
In wat voor zin?
U mag het zeggen.
Ik vind dat Alexander Pechtold de afgelopen tijd goed heeft gedaan en waaruit aan het woord om de verantwoordelijkheid te nemen als D66.
Ja. Is hij een voorbeeld voor u?
Als politiek leider vind ik Alexander Pechtold wel een voorbeeld, ja. Net als vele andere politieke leiders.
Ja, maar je moet kiezen, hè? Want u zit in het bestuur van D66 Jongeren.
Van de Jongere Democraten, ja. Ik vind hem wel een goed voorbeeld, ja.
Ja. Heeft u nog andere politieke voorbeelden?
Ja, ik heb wel wat vrouwelijke politieke voorbeelden.
Noem eens iemand.
Femke Halsma vind ik echt een goed politiek voorbeeld. Ja. Ja.
GroenLinks, hè?
Ja, dat weet ik.
Ja. Nou ja, goed, je kan altijd nog overstappen.
Nee, dat gaat niet gebeuren.
Dat gaat niet gebeuren, oké. Okay. Klaas Valkering van het CDA. Is Sybrand Buma jouw grote politieke voorbeeld?
Een grote politieke voorbeeld is in ieder geval een politiek voorbeeld. Jazeker. Ja.
Is er dan een nog grotere?
Nou, ik denk dat ze een beetje op dezelfde lijn staan. Veel Amerikaanse voorbeelden.
Zoals?
Joe Biden als voorbeeld. Oud-vicepresident. John McCain. Marco Rubio, een beetje die kant op. Ja. Ja.
Maar in Nederland?
In Nederland, ja, dan is het toch echt wel Buma of Van Acht.
Buma of Van Acht. Oké, okay, nou, dat is leuk om te weten. Jarin van der Zanden, van Perspectief, van de ChristenUnie. Wie is jouw grote politieke voorbeeld?
Nou, allereerst Gert-Jan Segers natuurlijk. Ik vind dat hij het zeker in deze periode ontzettend goed doet. Laten we niet vergeten dat het ook voor hem de allereerste keer is. Dus heel veel respect. Dus ja, die volg ik.
Ja, allereerst. Dus er is ook daarna?
Nee, ik zie verschillende talenten bij verschillende politieke fractievoorzitters.
Zoals?
Nou, ik vind Alexander Pechtold, ik ben hem hardgrondig met hem oneens op heel veel inhoudelijke thema's. Ja. Maar de manier waarop hij politiek bedrijft, de manier waarop hij debatteert, vind ik erg goed. Daar kan ik best respect voor hebben.
Ja, een voorbeeld dus.
Ja.
Ja. Oké, okay, maar overstappen niet.
Nee, daar liggen wij toch echt te ver aan elkaar. Ja.
Nou, niemand stapt nu nog over naar een andere partij. Maar goed, het is nog geen 2 uur. Bas van Weegberg van Dwars, van GroenLinks. Ja. Als politicus, op welke manier bereik je het meest? In het bestuur of aan de zijlijn?
In het bestuur.
Ja. Dus u is ervoor dat GroenLinks eigenlijk nog aan tafel zou zitten bij de formatie?
Ik ben er sowieso voor dat dat er aan tafel gezeten wordt, dat er gekeken wordt waar er dingen bereikt kunnen worden. Dat je uiteindelijk bijna altijd in het bestuur grote stappen kan maken.
Ja.
Maar niet ten koste van alles.
Nee, want?
Want als politicus en als politieke partij heb je principes, idealen. En sommige dingen daar valt niet aan te tornen.
Ja, dus daarom zit GroenLinks in de zijbeuken.
Klopt.
Ja, en dus, dat is goed?
Ja, want staan voor je principes vind ik goed.
Ja, oké. Okay. Nou, dus dat is leuk over qua positionering om even te weten. En dan toch, omdat ik naar iedereen vraag, hè, ik ben daar nieuwsgierig naar, en de luisteraar hoop ik ook, denk ik ook trouwens. Wie is uw grote politieke voorbeeld?
Dat is een naamgenoot van me. En ook een partijgenoot, Bas Eickhout. Die is onze delegatieleider in Europa. En bokst daar heel veel voor elkaar binnen de Europese Groene Partij.
Ja, en je noemt je wou ik zeggen, wou ik tenminste volhouden deze uitzending. Je noemt niet de huidige politieke leider van GroenLinks.
Nee, vind ik iets te makkelijk.
Iets te makkelijk, ja. Maar zou is ook wel een soort van voorbeeld.
Ja, zeker. Is natuurlijk ook begonnen bij Dwars. Zo'n 10 jaar geleden was hij voorzitter van onze organisatie.
Ja.
En ik denk dat Jesse het heel goed doet.
Ja, als je bij Dwars begint, dan eindig je uiteindelijk aan de top van de GroenLinks-ladder.
Nou, een van de paar duizend is het gelukt. Dus.
Ja. Oké, goed. Nou, de positionering van iedereen qua voorbeelden en al dan niet overstappen is duidelijk.
Dit is Kamerbreed van AVROTROS.
Nou, ook al is het een nieuwsluwe periode, het is reces. Wil ik toch altijd wel even de heetste, tussen aanhalingstekens, actualiteit van vandaag uit de kranten vooral ook proberen over te nemen. Ja, ik kan er eigenlijk niet omheen. De kranten staan natuurlijk vol met de eiercrisis. Ik kijk naar de jonge organisatie van de ChristenUnie. Heeft u een idee waarom eigenlijk?
Nee, je zou kunnen zeggen de Bijbel Belt, Barneveld. Veel ChristenUnie-mensen daar?
Ja, dat dacht ik eigenlijk aan. Okay. Niet dat ik daarmee bedoel dat de ChristenUnie dichtst bij de eieren staat. Maar wel misschien qua achterban. Hè, mensen die in die sector werkzaam zijn. Wat voor gedachten heeft u daarbij? Want er spelen alle elementen een rol. De politiek die even niets van zich liet horen. Intensieve veehouderij. En voedselveiligheid.
Ja. Heel veel gedachten. Allereerst natuurlijk aan die pluimveehouders die met een voldongen feit zitten. Ik moet er niet aan denken hoeveel schade hun op dit moment oplopen. Ik vind dat echt een drama voor die ondernemers, voor die families, voor die gezinnen. En er speelt, net zoals u zei, er spelen enorm veel facetten. En nog steeds is niet helemaal duidelijk van waar komt dat stofje nou precies vandaan. Is dat een opzettelijk gebeurd, ja of nee? Ja. Er moet enorm veel worden uitgezocht. En ik herken wel, en ik ben het ook wel met eens. Ik verbaas me over het feit dat de NVWA zo laat was, ook in de communicatie. En dat is ook wel iets waar de politiek zich mee mag bemoeien op dit moment.
Ja, maar je zou je ook kunnen zeggen, die voedselveiligheidscontroleur is laat, maar de politiek is er nauwelijks.
Klopt, ja. Kijk, het is 1-6, dat is geen argument om laat te zijn. Aan de andere kant, er is nog wel heel veel onduidelijk. Dus voordat we met alle vingers gaan wijzen, ben ik wel heel erg benieuwd wie nou eigenlijk verantwoordelijk is.
Ja, eet je eier?
Zeker, ja.
Ja. Jarin van der Zande heb ik net gehad. Bas van Weegberg van Dwars. Jongerenorganisatie GroenLinks, milieu, intensieve veehouderij. Wat heeft u hierbij bij dit onderwerp? Zorg?
Intensieve veehouderij en halt toeroepen is natuurlijk een belangrijk thema. Ik kom zelf uit Brabant en daar is intensieve veehouderij echt een probleem. Alhoewel er een eerste stap is gemaakt een paar weken geleden in de Provinciale Staten. Maar dit is natuurlijk een symptoom van die intensieve veehouderij. Met Chickfriend, een relatief klein bedrijf. Dat gezorgd heeft voor die schoemeleieren.
Ja, zeg maar. dat is het bedrijf wat. Schoemeleieren, ja, goed woord. Schoemeldiesel en schoemeleieren. Ja, Chickfriend is dat bedrijf, staat ook uitgebreid in de NRC vandaag. Die heeft bewust, is de kop althans, het verboden gif verkocht.
Ja. Ja, en het is lastig om al die schade op dat bedrijf te verhalen. En ik denk dat we moeten voorkomen dat al die pluimveehouders over de kop gaan. En daarom als overheid in moeten springen. Maar wel harde eisen moeten stellen om dus die intensieve veehouderij in te perken.
Ja. Lisanne van Schaik, D66, Jonge Democraten. Is het misschien wel een goede shake-up om eens te praten over voedselveiligheid en intensieve veehouderij en een moment om daar misschien eens op een andere manier naar te kijken wat er nu gebeurt?
Absoluut een shake-up. En ik denk dat het ook heel erg belangrijk is om te kijken naar die testen en waarom het zo laat is dat we er pas achter komen dat er gif in een ei zit en in een heleboel eieren. Dus absoluut.
Ja. En hoe ligt het bij de CDA-jongeren? Klaas Valkering.
Nou, allereerst is het wordt zo gigantisch opgeblazen. Je hebt families die zitten thuis. Je moet jezelf maar voorstellen. Hè? Je bent boer, je hebt die kippen, je hebt net de vogelgriep gehad. Dit is de volgende gekte. Ja. Terwijl die hele, het wordt haast een hype rondom fipromiel en mensen die geen eieren meer eten. Het is een heel klein deel van de eieren wat besmet is. En er wordt gelijk gestopt met het eten van bijna alle eieren. Mensen die de meest idiote posts over op Facebook zetten en op andere social media, dat allemaal verschrikkelijk is. Het valt wel mee. En ook de giftige stof valt wel mee. En we maken er een enorm drama van. En we vergeten daarmee het persoonlijk drama van al die pluimveehouders. En dan praten over megastallen of over intensief veehouderij. Dat heeft hier echt niets mee te maken. Want hetzelfde middel kan net zo goed gebruikt worden bij bij veel kleinere bedrijven. En de eerste stap in Brabant, ja, sorry, daar wil ik heel even...
Ja, toch, zeg maar.
De eerste stap die de Provinciale Staten in Brabant heeft gezet, het enige wat ze daar hebben gedaan, is een nieuwe nagel in de doodskist van de Agrarisch Nederland gestoken. En dat is echt, als je dat als voorbeeld ziet, dat doet mij pijn.
Ja,
sorry.
Hype overdreven, de journalistiek doet daar aan mee waarschijnlijk.
Het zijn komkommereieren. Het is gewoon, dit is komkommernieuws.
Schummeleieren, komkommereieren.
Het worden gewoon de komkommereieren. Tuurlijk, het moet er niet in zitten en nee. Het is schadelijk. En we moeten proberen dat te voorkomen. Maar er wordt wel een enorme hype van gemaakt. Als je dan ziet dat Duitsland gelijk zijn grenzen dichtgooit. Je moet maar denken aan die families. En ik zou het fijn vinden als journalisten eventjes zouden terugstappen. Zouden kijken naar, wat voor impact heeft het verhaal wat ik ga schrijven? En ik wil een voorpagina verhaal, hartstikke leuk. Ook de NRC wil vandaag weer groot uitpakken, snap ik. Maar doe dan die kleine nuance erin. Dat het niet gaat om alle eieren.
Ja, maar even zo goed, heb jij dus geen ei-eetblokkade nu?
Nee, ik heb vanmorgen gewoon een eitje gegeten.
Ja. Is daar enig gevoel voor dit standpunt?
Ja. Nou ja, kijk, ik onderschrijf helemaal. Je begon met je verhaal met de pluimveehouderij. En dat deed ik zelf ook, dus dat ben ik met je eens. Want de hype gaat niet zozeer alleen over het stofje aan zich. Hè. Ik zei net nog, drink 10 Red Bull op een dag. Dan ben je nog verder van huis.
Ja.
Het gaat natuurlijk wel om dat er een schadelijke stof is gevonden in ons voedsel, in onze voedselketen. Ja. Daar gaat het om. Ja. Het gaat over de manier van toezicht houden en hoe snel dat gebeurt.
Ja.
En nou, ik vind niet dat je dat weg moet wuiven met een hype en komkommertijd. Nee, dat is een serieus aanpak. Ik denk ook meteen aan, een aantal jaar geleden hadden we de paardenvlees. We hebben ook nog wat gehad met hormonen in voer voor varkens een aantal jaar geleden. Nou, dit moet je serieus aanpakken en dat moet je niet wegwuiven.
Ja, maar serieus aanpakken, als ik even mag, is niet hetzelfde als er een hype van maken. En dan de voedselwarenautoriteit die misschien inderdaad wat laat is, maar er is ook juist omdat er zulke grote economische belangen en ze zo'n impact hebben op die familiebedrijven, dat je daar even mee wacht. Dat snap ik. Dat je het echt zeker wil weten voordat je dat naar buiten brengt. Dat snap ik. Maar dat die controle goed moet zijn, daar ben ik met je eens.
Het heeft een maand geduurd. Hè? De Belgische autoriteiten hebben eerst gewaarschuwd. Het heeft meer dan een maand geduurd voordat er... Dus even wachten en zeker weten, maar dit duurt echt te lang.
Ja, Het standpunt is duidelijk. Misschien wordt het hyperig over bericht, maar hoe dan ook, er zit wel gif in ons eten. En dat is natuurlijk wel iets van grote zorg. Iets wat natuurlijk uitgebreid ook in de kranten staat, is eigenlijk strikt genomen een aankondiging. En we worden de hele week al opgeattendeerd om vanmiddag of te kijken of op een boot te varen in Amsterdam. Hè. De Canal Parade heet dat op dit moment. Cape Pride optocht. Ik kijk even naar de voorzitter van de jongeren van de ChristenUnie. Jorien van der Zanden, op welke boot staat de ChristenUnie vanmiddag?
Ik weet niet of de individuele ChristenUnie-leden op een boot staan. Maar
is er geen ChristenUnie-boot?
Nee.
Zou er wel een ChristenUnie-boot moeten zijn?
Nou, weet ik niet. De ChristenUnie doet ook in de Kamer veel werk voor wat betreft de acceptatie van LHBT. Dat is een verhaal dat we al jaren houden. En daar hoef je niet per se een boot voor te hebben, denk ik. Ik vind het goed wat er nu gebeurt in Amsterdam, hoor. Dat is helemaal prima. Ik vind het een positieve sfeer. Ik ben ook heel blij dat er boten mee varen die bijvoorbeeld gaan over de preventie van suïcide onder deze doelgroep. Daar ben ik oprecht heel blij mee. Nou, als de ChristenUnie per se een boom te hebben, nee, dat niet.
Nee. De vicevoorzitter van het CDEA is hier, Klaas Valkering. De voorzitter zit op een boot vanmiddag?
Nee, de voorzitter zit in Italië. Onze vicevoorzitter staat op de kade, ook helaas niet op een boot. Volgend jaar hopen wij in ieder geval als jonge organisatie daar wel een boot te hebben. Want we vinden het goed om te laten zien dat ook wij vol achter deze groep staan. Ik zou graag zien dat we hem volgend jaar hebben. Nu staan er wel, naar ik weet, heel veel CDA'ers op boten overal. Maar het zou goed zijn als wij er ook een hebben.
Ja. Hoe ligt dat bij Dwars?
Heel veel van onze leden varen mee op de GroenLinksboot.
Ja. Een gewoon bootje, hè? Niet op een GroenLinksjacht.
Nee. Het is heel bescheiden gebleven.
Ja. En die jonge democraten, Lisanne van Schaik?
Ja, wij varen uiteraard mee met de D66-boot. En,
ja, bijna alle boten zijn D66, geloof ik. Hè?
Ik weet ook heel veel mensen die aan de kant staan. Want wij staan natuurlijk volledig achter wat er net ook werd gezegd. Maar wij bestaan ook voor een groot gedeelte uit mensen die hier heel erg veel aandacht naar willen laten gaan.
Een belangrijk onderwerp voor D66.
Absoluut.
En ook voor de jonge democraten ook. Ja. Nou, goed omdat het steeds, ik zeg steeds D66 en de jonge democraten. Maar het is ook voor de luisteraar om zich daar een beetje mee te kunnen identificeren. Ik zeg steeds ook je, maar af en toe slipt er u doorheen. Ook bij jullie. Maar moet maar even kijken hoe dat loopt. Maar ik wou je hanteren als jullie dat goed vinden. Dit waren even de kranten.
Dit is Kamerbreed met Kees Boonman.
Ja, het is inmiddels alweer 2:55. En aan tafel, u heeft ze gehoord, ik heb het al een paar keer gezegd, de jongere organisaties van het CDA, D66, de ChristenUnie en GroenLinks. Ja, wat ik toch eerst wil doornemen is even de formatie. Aan jullie gevraagd als waarnemers, maar toch deels ook wel als participanten, want je zal er waarschijnlijk binnen je eigen jonge organisatie af en toe wel eens iets over horen, toch? Ja, denk zeker. Ik. Ja, nou, laat ik maar meteen met jou beginnen dan, Klaas Valkering van het CDA. Volgende week begint het weer, woensdag. Dan staan wij weer voor het hek en de heren en één dame van de ChristenUnie die zitten weer aan tafel. Ja, hoe kijk je daar eigenlijk naar, Klaas Valkering?
Ja, toch hoopvol. Omdat ik denk dat ze er met z'n vieren wel uit gaan komen. Dus het is een mooie coalitie. In ChristenUnie hebben wij een fijne partner straks. En de andere partijen natuurlijk ook. Dus ik kijk er zeer hoopvol naar.
Ja, het is wel interessant om te horen. De ChristenUnie is een fijne partner. Zit daar iets achter? Want als je het zou optellen, de ChristenUnie en het CDA samen is 24 zetels. Dan is in dat totaal, VVD is de grootste, dan in die coalitie, is D66 eigenlijk de kleinste. Dat komt eigenlijk wel goed uit. Beetje...
Ja, ik ben haast verleid om te zeggen hoe kleiner D66 hoe beter. Maar ja? Laat ik dat niet doen. Maar het mag geen geheim zijn dat voor ons de ChristenUnie een natuurlijkere partner is dan dat GroenLinks dat had geweest.
Ja, ja. Dus is het op cruciale, ja, met een C van christelijk, op cruciale momenten wel handig dat D66?
Ja, maar ook gewoon als je kijkt naar punten als onderwijs, is het gewoon fijn als D66 gewoon wat kleiner is.
Ja, ja, komen we zo misschien wel even. Nou, misschien waar we zeggen dat je er straks op terugkomt, betekent meestal dat je er niets meer over hoort. Dus laat ik maar meteen even afvinken. Want waarom noem je het onderwijs?
Nou, onderwijs, als je kijkt naar bijvoorbeeld het leenstelsel.
Ja, precies, daar wil het CDA vanaf.
Ja, het CDA, ChristenUnie gelukkig ook. Als je kijkt naar het ophouden van kleine scholen, is iets waar het CDA voor naar streeft. En ChristenUnie ook. Als je ziet dat de geluiden rond, hè, dus de schoolbestrijd die langzaamaan naast een nieuw leven ingeblazen wordt door bijvoorbeeld D66. Dan is het fijn dat wij ChristenUnie er nu bij hebben, zeker.
Ja, als je het zelf voor het zeggen zou hebben, zou dat een breekpunt moeten kunnen zijn voor het CDA? Terug dat leenstelsel afschaffen?
Ja, we hebben hem natuurlijk ook wel als breekpunt gebracht als CDA. Ja. Dat we hebben gezegd, CDA maakt daar een breekpunt van.
Ja.
En het is het in ieder geval voor onze jonge organisatie. En in die zin, kijk, we hebben natuurlijk een flinke invloed daarop. Dus het is voor de andere partijen waarmee we de onderhandeling ingaan, is het gewoon goed dat zij weten, als je serieus bent over een coalitie met het CDA, dan gaat het leenstelsel eruit.
Ja, nou ja, dat is, en als dan zo'n regeerakkoord voor ligt op het congres van het CDA, dan, ja, en het is er niet uit het regeerakkoord.
Dan zie ik dat als zeer problematisch. Wat je ziet is dat het CDA over het algemeen op de congressen het gewoon heel goed doet op de CDA-congressen. Er wordt flink naar ons geluisterd. Ja. We krijgen
jullie draaien ook wel eens bij, hè? Als er dan een heftige motie dreigt, dan...
Niet vaak. Nee, over het algemeen, we hebben het verkiezingsprogramma hebben we op cruciaal punt aangepast gekregen. Ik neem als voorbeeld het afschaffen van de OV-jaarkaart, wat het CDA erin heeft gezet, wat het CDA heeft teruggedraaid. En veel meer punten die we erin gekregen hebben. De interrail-ticket die Europa had.
Nou, oké.
Dus wij krijgen over het algemeen op de CDA-congres ons zin. En daarom is het belangrijk dat de partners gewoon weten, als je serieus bent over dit onderwerp, als je serieus bent over samenwerking met het CDA, dan zorg je dat het leenstelsel van de baan gaat.
Ja, en begrijp ik dan goed, als het er niet in staat, dat het eruit gaat, dat het voorbij is in het regeerakkoord, dan gaat het CDA het CDA-congres voorstellen om...
Nou, dat is wat we in de krant hebben gezet en dat is wat een breekpunt is. Ja,
ja, dat het een breekpunt is. En dan zeg je tegen het regeerakkoord?
Nee.
Dan zeg je nee. Oké, okay, dan gaan we even naar... Ik kan ook deze punten wel meenemen, maar ik kijk even naar de Jonge Democraten, D66, Lisanne van Schaik. Nou ja, je hoort hoe D66 wordt afgeserveerd. Is misschien niet helemaal de juiste...
Het zijn geen aardige woorden in ieder geval. Ja. Dat is een feit. Ja,
Maar dat gevoel, maar om het een beetje sturend te vragen. Inderdaad, als je de ChristenUnie... en het CDA bij elkaar optelt, dan heb je 24 zetels, dan is op een cruciaal moment is D66 wel de kleinste
in die coalitie.
Ja, dat is absoluut vervelend. Wij als Jonge Democraten hadden ook het allerliefst GroenLinks aan de formatietafel zien zitten. En dat is ook geen geheim. Daar wil ik wel bij toevoegen dat ik wel goede kans zie in deze formatiebesprekingen. Omdat, er werd net gezegd, de christelijke partijen hebben veel gemeen. Maar ook wij hebben dingen gemeen met de ChristenUnie als D66. Ook al klinkt dat heel raar als het gaat over immigratie en over duurzaamheid. Hebben we wellicht een kleinere partner dan GroenLinks, maar nog steeds een goede partner. En de Jonge Democraten zijn daar ook blij mee, omdat duurzaamheid ook een van onze belangrijkste pijlers is.
Maar we hebben het hier ook vaak aan tafel over iets wat niet deugt. En op welke partijen zich van elkaar onderscheiden, komen we zo nog wel aan detail over te spreken. Maar om het positief te benaderen, wat is dan het gevoel? Nee, wat is het? Zou het advies zijn aan die formatietafel? Wat u betreft, gewoon doorgaan en dit moet lukken, hoe dan ook?
Ja, ik denk dat het belangrijk is dat alle partijen verantwoordelijkheid nemen. En ook denk ik dat bepaalde dingen echt besloten moeten worden. Zoals over duurzaamheid, daar moeten nu gewoon regels over worden gemaakt. Daarnaast zijn er wel zaken waarvan wij als Jonge Democraten zeggen, die kunnen ook buiten het regeerakkoord worden gelaten en gewoon in de Tweede Kamer worden besloten.
Ja. Noem eens een breekpunt, een klassiek binnenhofs begrip.
Wij hebben geen breekpunten. Ik vind het ook een beetje kinderachtig om te horen dat meteen werd gezegd, dit is voor ons zo belangrijk. En daarom gaan wij absoluut nee stemmen als dat er zo in staat. Wij als Jonge Democraten worden ook goed naar ons geluisterd. En wij proberen ook zo lang mogelijk in informatie tot het einde duidelijk te maken wat wij willen. En ook daarna duidelijk maken wat wij willen. En een breekpunt kan zijn op het eind dat je zegt, hier kan ik zo niet achter staan. Dit is het einde van de rit, dus dat is het niet. Maar om midden in een formatie te zeggen, dat is wat ons betreft niet zo professioneel.
Nee, dat is echt D66, hè? Redelijk.
Nou ja, Jonge Democraten, het is realistisch en het is je verantwoordelijkheid nemen. Ja. Zo wil ik het noemen.
Ja, leuk, ik zeg steeds D66 en dan zeg jij steeds Jonge Democraten.
Er zit een verschil, dus we zijn een onafhankelijke organisatie.
Nee, maar het is goed om te zeggen. En zo om 2 uur denk ik dat heel veel mensen lid worden van Jonge Democraten. Misschien weer D66 opzeggen, omdat het zo onafhankelijk is. En dwars, GroenLinks. Ja, GroenLinks is in zichzelf een breekpunt, geloof ik. Hè? Hoe moet ik dat? Dat was een weegweg.
Ja, wij formuleren ook geen breekpunten, maar...
Nee, je bent een breekpunt.
Ja, precies. Ja. Nee.
Je.
Ja, inderdaad.
Krijg ik in mijn oren gefluisterd.
We hebben inderdaad principes en... daar wordt zeg maar niet aan afgedaan. En in die zin is er wel een ondergrens. Maar,
wat is nou eigenlijk het principe en wat is de ondergrens? Ik hoor altijd over principes de laatste tijd bij GroenLinks en de ondergrens.
Ja, het is heel simpel, dat is menselijkheid. Wij willen geen politieke vluchtelingen terugsturen. Wij willen geen deals maken met landen om vluchtelingen daar te houden. Landen als Niger, dezelfde deals als de Turkije-deal. Waar blijkt en waar men al lang voor waarschuwt dat het daar helemaal niet veilig is.
Ja.
Menselijkheid is het principe.
Ja, ik heb een beetje het idee dat dit... maar corrigeer me onmiddellijk hoor, als ik daarin te ver ga. Maar dat dit heel politiek, partijpolitiek, GroenLinks, dwarspolitiek correct klinkt. Maar dat je het eigenlijk toch wel jammer vindt dat GroenLinks gewoon niet meedoet.
Ja, tuurlijk vind ik het jammer, want er zijn heel veel zaken die geregeld moeten worden.
Ja, dus
niet ten koste van alles.
Niet ten koste van alles, maar soms moet je iets slikken. En soms begrijp je misschien de andere partij niet, terwijl je eigenlijk allemaal wel ongeveer hetzelfde vindt.
Maar als je niet ergens de lijn trekt en zegt, daar ga ik niet overheen, dan ben je niks waard, denk ik, als politicus. Dus ik ben heel blij met wat GroenLinks heeft gedaan.
Ja, een soort van verdrietig blij.
Ja.
Ja. De ChristenUnie krijgt hier hierin van de Zanden een opsteker, een steun. Hè? De grote broer bijna, zo lijkt het, is het CDA.
Ja.
En samen met de ChristenUnie zijn wij lekker groter dan D66.
Nou, ik ben... Ik ben erg blij met de warme woorden van Klaas Volkering net.
Zijn we hier op weg naar een fusie?
Het was een komma, mijn zin. En zeker geen punt, omdat ik het toch met Lisanne eens ben. Als je het hebt over heel veel kritieke onderwerpen zoals klimaat en immigratie weer veel dichter tegen D66 gaan zitten dan het CDA.
Ja.
Dus dat is, kijk, in de media is de laatste tijd heel veel gesproken over het verschil tussen D66 en de ChristenUnie. Terecht ook, dat mag, dat is helemaal prima. Maar laten we niet vergeten dat er ook heel veel punten zijn waar we elkaar juist heel goed kunnen vinden. Dus ik wil niet meegaan ik noem het maar even frame, dat is misschien vervelend, niet meegaan in het frame van CDA en ChristenUnie vormen een blok tegenover D66, want daar herken ik me absoluut niet in.
Nee. Ik heb wel aan iedereen, tenminste van de partijen, de moederpartijen zou ik maar zeggen, waar jullie allemaal mee verbonden zijn, wat een breekpunt zou kunnen zijn. Wat zou een breekpunt voor de ChristenUnie kunnen of moeten zijn?
Ja, ook ik heb geen breekpunt en ook niet moeten. Kijk, we leven in een democratie, een representatieve democratie, en we zitten in een formatieproces. En iedereen begrijpt, ik denk dat het electoraat begrijpt, dat je zometeen een regeerakkoord krijgt wat niet volledig een D66 of een ChristenUnie-programma zal zijn. Nee. Dat gaat niet gebeuren. Dus ook ik zie zometeen een regeerakkoord misschien wel vormen, als het allemaal gaat lukken, slag om de arm. En natuurlijk staan er ook punten in waar ik het niet mee eens ben. Maar ik ben dan wel blij dat de verantwoordelijkheid is genomen, dat we met elkaar in gesprek zijn gegaan en dat we tot een akkoord zijn gekomen waar we in Nederland weer verder mee helpen. Want laten we wel wezen, we zijn al meer dan 4 maanden verder.
Ja, nou, dit is misschien wel een goed moment om even iets terug te halen van vorige week zondag. En dat was VPRO Zomergasten, waarin Eberhard van der Laan 3 uur werd geïnterviewd. En die zei iets over de politiek. En een dag later had zijn voorganger Cohen, beide van de Partij van de Arbeid, daar ook een opmerking over. Laten we maar even luisteren.
Probleem oplossen samen gaat de politiek in Nederland veel moeilijker af. En dat jezelf afzetten tegen de ander om te laten zien dat je beter bent en dat de burgers jou moeten kiezen na 4 jaar... daar is men het grootste deel van zijn tijd mee zoet.
In die Tweede Kamer zie je dat het de manier waarop dat gebeurt en waarbij je echt elkaar probeert af te branden, dat zou je niet moeten doen. Je moet die verschillen wel laten zien, maar doe het niet op deze manier.
Ja, de laatste was dus Job Cohen, die dat heel kort even, ik heb de dagen niet geteld, partijleider van de Partij van de Arbeid en de fractievoorzitter. En hij zei dat bij Eva Jinek van de week. Is dit een, dit is wel een deel zelfkritiek natuurlijk ook, ja, over de politiek. Maar is dit, Klaas Valkering van de CDA, jongeren, is dit een probleem van de politiek in deze tijd? Vooral zo nadrukkelijk je eigen dingetje willen en je afzetten tegen anderen? Of zit hier iets verstandigs in wat hier aan de orde wordt gesteld door Van der Laan en Cohen?
Ja, er zit zeker wat in. Kijk, als je ziet hoe zwaar sommige partijen tegenover elkaar staan, en hoe zwaar ze ook in de Tweede Kamer tegen elkaar ingaan. Dat je zinnen als doen aan normaal man door de Kamer hoort geschreeuwd wordt worden. Ja, dan denk ik echt, waar zijn we mee bezig? En dan ben ik blij dat ik dat soort fratsen bij het CDA niet zie. En dat daar nog enigszins gewoon een realistisch en met respect politiek wordt bedreven. En dat vind ik fijn.
Ja, maar toch, misschien gaat het een stapje te ver in dit gesprek. Maar net ook even, hè, jij zegt iets over D66. Iets naar, zou ik maar zeggen. Hè, zo wordt het althans gewogen. Wel fijn dat zij kleiner zijn. En hoe klein, hoe beter. Ook in de coalitie. Ik hoor net van perspectief, Jarin van der Zanden, ChristenUnie. Wij zijn niet één met het CDA zomaar zonder meer. Wij voelen ook wel veel voor D66. We hebben in dit land allemaal partijen. Ik heb het even niet geteld, geloof dat de stand 14 is. 14 fracties zijn er. Die formatie duurt heel erg lang. Ook juist omdat er zoveel partijen zijn met zoveel mening. Is dat niet het grote probleem van de 21e-eeuwse Nederlandse politiek?
Dat er te veel partijen zijn?
Ja, dat de verschillen eigenlijk miniem zijn. Maar dat die verschillen steeds worden uitgevend. Dat is eigenlijk ook iets wat Van der Laan en Cohen bijna suggereren. Waarom die verschillen zo benadrukken?
Ja, kijk, ik zou persoonlijk een groot voorstander zijn. Het CDA heeft dat al een aantal keer voor gekozen. Is het districtenstelsel. Ja. Daar zijn wel CDA enigszins verdeeld over wat we daarover vinden. Ja, ja. Maar dat zorgt in ieder geval voor iets minder partijen. Het verhogen van de kiesdrempel zou een mogelijkheid zijn. Zodat je in ieder geval het weer meer over hoofdlijnen gaat hebben. Maar ik moet zeggen dat, kijk, het is goed om af en toe te vertellen waar je verschilt van elkaar. Ja, ja. En dat hoeft natuurlijk niet op de manier waarop het soms gebeurt, maar het is goed om je verschil te laten zien. En voor dingen te staan, zeker.
Ja, ja. Ik krijg net ook even in mijn oor correctie dat er 13 fracties zijn. Inderdaad, het is nog reces. Maar na het reces zal er wel weer snel een splitsing zijn, zodat we toch weer op 14 komen of iemand uittreden. Maar goed, ik had het niet helemaal correct. Toch even naar de voorzitter van Dwars, Bas van Weegberg. Bij GroenLinks kun je natuurlijk ook die vraag stellen. Hè? Er is ooit wel eens heel voorzichtig gezegd, ja, fuseren met D66. Hoeveel verschilt GroenLinks nou eigenlijk van D66? En hoeveel verschilt GroenLinks nou eigenlijk van de Partij van de Arbeid?
GroenLinks verschilt op heel veel punten van D66 en van de Partij van de Arbeid.
Maar waarom zou je eigenlijk het doel van mijn vraag is, want ik wou het positief benaderen. Van die verschillen, die weet je wel. Ja. Maar uiteindelijk, daar waar je het met elkaar over eens bent, is veel meer dan het verschil.
Ja, precies. En daarom,
waarom ga je er niet
daarom
samen?
Kun je er ook samen uitkomen, maar de verschillen zijn er wel degelijk.
Nee, samen uitstappen. Het is bij GroenLinks vooral uitstappen in plaats van uitkomen.
Helaas heeft D66 daar niet aan meegedaan, maar dat was in ons eentje. En ook daaruit blijkt weer het verschil. Maar ik denk wel dat om de vertegenwoordiging van heel Nederland goed te krijgen, dat meer partijen niet per se slecht is. En ik denk dat politiek vooral een ideeënstrijd is. Dat ik bepaalde idealen heb, Klaas bepaalde idealen heeft, en dat botst. En dat wij hier en op andere plekken het debat op het scherpst van de snede moeten voeren. Wel met fatsoen natuurlijk.
Ja. Lisanne van Schaik, D66.
Ja, Jonge Democraten.
Jonge Democraten. D66 heeft natuurlijk altijd gepleit, in het verleden althans, voor een andere politieke cultuur. Dat is eigenlijk de grondslag waarop D66 in 1966, vorige eeuw, ooit begon. Hè? Het doorbreken van die oude hap, iets nieuws. D66 is ook niet zo fusiebereid en wil ook zijn eigen dingetjes. Of hoe denkt u daarover?
Ik denk dat het een, heel goed citaat is wat net te horen was. Het is inderdaad zo dat er bestaan gewoon verschillen tussen partijen. En dat is maar goed ook, dat we inderdaad een electoraat hebben die keuze hebben in welke partij ze stemmen. Maar wat er net ook werd gezegd in het citaat, er kunnen die verschillen zijn, maar je moet wel aanmerken, er is nu crisis en we moeten nu beslissingen maken. En dat moeten we met z'n allen doen en daar moeten we een akkoord over bereiken. En ik zie wel bijvoorbeeld weer duurzaamheid als voorbeeld nemen. Dat is veel te laat dat we daar echt over gaan praten. En het moet en zal ook echt in het regeerakkoord komen te staan. Want we zijn al te laat daarmee. En dat zijn zaken waar ik het jammer vind dat we telkens maar over de verschillen gaan hebben. En links en rechts en progressief en conservatief. Het is geen links of rechts thema. Het is iets wat nu aan de orde is. En daar zouden we met z'n allen de verantwoordelijkheid voor moeten nemen.
Ja, nou, dat is een goed moment om even het onderwerp duurzaamheid aan de orde te stellen.
The United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
Echt een kardinale fout. Dat is een stap naar het verleden. En het is heel slecht, niet alleen voor de planeet, maar ook voor de burgers in dit land, in de Verenigde Staten.
Wherever we live, whoever we are, we all share the same responsibility. Make our planet great again.
Ja, ik dacht dat er nog Al Gore te horen zou zijn, maar de laatste die inmiddels weer met een nieuwe film is gekomen, hè, over het klimaat. Maar de laatste die we hoorden was Macron, de president in Frankrijk. En daarvoor hoorden we Koenders, die het verhaal van Trump om niet dat klimaatakkoord verdrag in Parijs te ondertekenen, dat hij dat onzin vindt. Misschien dat dat nog gaat wijzigen. Er is in december een nieuwe top in Parijs over dat klimaatverdrag. En misschien dat Trump toch nog opeens een gekke bui heeft en van die gedachte afstapt. Maar toch, maar even gevraagd, Lisanne van Schaik, en begon er zelf over. De jongere organisaties in Nederland hebben over positieve benadering, hebben eensgezind een verhaal over dat klimaat op tafel gelegd. Ja. Eigenlijk voor de formatie ook. Hè?
Ja.
En daar is die eensgezindheid wel zichtbaar.
Zeker, ik denk dat de jongere organisaties echt een goed voorbeeld zijn om te laten zien, ja, we verschillen van elkaar. We zijn het vaak oneens. Maar we nemen wel de verantwoordelijkheid en we bieden zelfs plannen aan. En dat geldt ook voor meer dan alleen duurzaamheid. Maar duurzaamheid is natuurlijk wel ongelooflijk belangrijk. Waar we de verantwoordelijkheid in nemen en laten zien dat het wel kan.
Ja, en noem eens één kernpunt van dat gezamenlijke akkoord. Haal dat eens naar boven.
Nou ja, bijvoorbeeld de vervuiler betaalt.
Ja, wat concreet betekent?
dat je betaalt voor bijvoorbeeld CO2-uitstoot, dat het gewoon afval is en dat we daar willen we op deze aarde blijven leven zoals we dat nu doen, dat we CO2-uitstoot moeten terugdringen.
Ja.
Fors.
Ja, Bas van Weegberg, dat kan dus wel samen.
Zeker. Het manifest met Jan Terlouw was een heel mooi voorbeeld van die gemeenschappelijkheid.
Ja. Oud-minister, D66, ja. Oude Democraten.
Ja, en na zijn mooie woorden bij De Wereld Draait Door had hij alle voorzitters van de politieke jonge organisaties benaderd. En hebben we dit akkoord samengeschreven. Dus het laat zien dat het wel degelijk kan. En ik hoop dat dit ook werkelijkheid wordt. En dat de moederpartijen van de drie die hier zitten dit echt mee gaan nemen.
Ja, Klaas Valkering, CDJA. Het kan. Eensgezind over iets wat moet gebeuren denken.
Ja, zeker kan. En dat hebben we ook laten zien. En klimaat is ook, er wordt vaak het frame gezet dat het CDA wat minder over klimaat zou denken. Dat is absoluut niet waar. In ons verkiezingsprogramma staat gewoon dat wij het akkoord uit Parijs willen gaan uitvoeren. We zien er ook mogelijkheden voor. We hebben ons dat gezamenlijke manifest dat we hebben ondertekend, hebben we inmiddels ook aan het CDA aangeboden. Men is daar heel positief over, is er ook mee aan de slag gegaan. Dus ik zie daar zeker wel mogelijkheden. Ik vind het jammer dat GroenLinks natuurlijk is uitgestapt. Die had daar natuurlijk grote stappen kunnen zetten.
Nou, jammer is, het wordt jammer wel helemaal op zijn plaats.
Maar, misschien dat ik het iets minder jammer vind. Maar kijk, als je kijkt naar Jesse Klaver, kijk, zeiltjes veel lukt hem nu aardig. Maar zijn zetel, daar moet hij nog aan gaan werken.
Maar hoor ik nu dat het CDA sowieso dus die plannen gaat realiseren op duurzaamheid die GroenLinks anders had gedaan?
Nee, wat het CDA gaat doen is haar eigen verhaal op duurzaamheid, maar met hetzelfde doel, namelijk het halen van het Parijsakkoord. En de vraag, we kunnen natuurlijk met elkaar discussiëren of je het akkoord van Parijs, of je dat gaat halen, of je die doelstelling, of die überhaupt haalbaar is. Maar we zien er zeker mogelijkheden in. En dat zit hem dan in waar we het wel vaker over hebben gehad. Voornamelijk innovatie, voornamelijk over het de grote deel van... Ik zie dat u over wil, dus ik ga even stoppen.
Maar het
verduurzamen van huizen, van onze energie. Zorgen dat we minder verbruiken. We zien daar best veel mogelijkheden.
Maar laat ik toch wel vaststellen. Het was een eensgezind akkoord van de politieke jongerenorganisaties.
Ja, zeker. En dat was prachtig. En nu de uitwerking. Ja.
Ik wil er graag nog aan toevoegen. Ja. Want als jongerenorganisaties zijn we een goed voorbeeld. Maar het is niet zo dat de moederpartijen stil hebben gezeten. Er is een duurzaamheidsparagraaf samengesteld. Intern in de partijen.
Zeker.
Door de werkgroepen. En hoe mooi zou het zijn, alle partijen die aan de formatietafel zitten, die steunen dit. Hoe mooi zou het zijn als we dat paragraaf sowieso in het regeerakkoord zouden kunnen krijgen.
Ja. Is het een vraag van deze vier partijen die in tafel zitten? Wie zou, welke partij zou het beste een ook meest geloofwaardige minister op het gebied van duurzaamheid, dat wat jullie willen kunnen garanderen?
CDA.
Ja, maar dat is wel, dus het is eigenlijk geen goede vraag ook op deze manier. Nee. We hebben het al gezegd. Het
meest geloofwaardig,
dat is iets wat er voor mij aan de partijen samen moet gepast. Ik ben blij met wat ik gehoord heb van onze moederpartijen. Ik verwacht dat we een heel ambitieus klimaatbeleid krijgen zometeen. Anders is er sowieso iemand geweest hier aan tafel die heeft lopen liegen. Dus dat komt helemaal goed.
Wacht even, de laatste. Ik hoorde het woord liegen en dan hoor ik iets.
Dat is altijd... Nee, maar als we
wie
kijken
wat,
naar
hoe,
dit,
waar?
Nee, maar als we kijken naar het Terlouw-manifest en als we kijken naar de reacties van onze moederpartijen op het Terlouw-manifest, ook in de Kamer en met moties die zijn ingediend, dan kan het niet anders dan dat zometeen een regeerakkoord ligt waarop die ambitieuze doelen ook worden opgeschreven en waar we voor gaan strijden.
Ja. Waarom kan eigenlijk iets wat op dat klimaat wel gezamenlijk kan qua jongere organisaties, blijken we op andere onderwerpen niet? Waar ligt dat aan, Lisanne?
Het kan ook op andere onderwerpen.
Noem eens wat.
We hebben bijvoorbeeld het manifest License to Heal allemaal ondertekend. En dat is een manifest dat gaat over dure medicijnen. En hoe we die toegankelijk moeten houden, ook in Nederland. Want dat is echt een groot probleem aan het worden. En dat is het al. En dat hebben we ook alle partijen die hier nu in de studio zitten hebben. Dat ook ondertekend, alle jongere organisaties.
Om die zorgkosten ook een beetje naar beneden te duwen.
Ja, en daar zijn we ook zijn we het allemaal over eens. En hebben we ook allemaal over meegedacht.
Moet dat eigen risico afgeschaft worden? Dat is, of verminderd worden? Dat heeft ook met de zorg te maken. Hoe ligt dat eigenlijk? CDA?
Verminderen wel, graag. We hebben natuurlijk de motie gehad waar er al over gestemd is. Dus CDA tegen heeft gestemd. Dat is jammer. Maar ja, dat is de valkuil van het CDA natuurlijk. Hè. We zijn ongeneeslijk bestuurlijk. Dus als er dan zo'n motie komt, dan stemmen
we... Zeg dat nog eens.
We zijn ongeneeslijk bestuurlijk. Dus als er dan zo'n motie komt...
Ongeneeslijk bestuurlijk.
Dan zeggen wij, we stemmen er nu niet voor. Maar we doen dat. Hè, dat hoort aan de formatietafel. En we zijn ervoor. Maar we willen dat echt aan de formatietafel. Dat is lastig uitleggen aan mensen thuis. Maar ik snap het wel. Dat je dat aan die formatietafel wil doen. En dat je daar echt voor wil zorgen dat het omlaag kan.
Ja. Ongeneeslijk bestuurlijk, is dat ook zoiets als op machtsbelust?
Nee, dat is absoluut niet hetzelfde. Alleen wat een CDA'er wil, is dit soort dingen gewoon intern doen. Hè? De hoffelijke manier, die hoffelijke manier van politiek bedrijven... waar we het net over hadden, wat we net een mooie manier van politiek vinden... daar zit deze zijde ook aan, dat je dit soort dingen aan de formatietafel doet.
Ja. Ik liet het even vallen om de zorg. Hè, dat ging, ik was wat vergeten dat er ook zo'n afspraak over die zorg... in het bijzonder die medicijnen was. Is daar nog iets dreigends of adviserends richting formatie te zeggen over dat eigen risico? En dan kijk ik vooral naar de partijen die aan de formatietafel zitten. ChristenUnie?
Nou ja, dreigend adviserend. Nogmaals, ik ben het wel met die bestuurlijke dus eens... dat je dat op de formatietafel moet doen. Maar volgens mij willen alle partijen die zorgkosten naar beneden hebben. De vraag is alleen hoe je dat gaat doen. Nou, dat mogen hun samen beslissen.
Ja, mogen jullie beslissen. Oké, we gaan naar een onderwerp. Daar hebben we dan nog 8 minuten voor. Dat is eigenlijk een beetje raar voor zo'n gevoelig onderwerp. Maar toch, laat maar even luisteren.
Waar het om gaat is dat zij geholpen worden door iemand, een levenseindebegeleider hebben wij dat genoemd, die met ze gaat uitzoeken waar komt die wens vandaan. En wat nou precies zo belangrijk is en waarom eigenlijk deze wet niet per definitie zal leiden tot het overlijden van mensen, tot die gewenste zelfdoding waar hulp bij gegeven wordt. Maar zo belangrijk is dat die levenseindebegeleider heel goed luistert en in gesprek gaat met mensen.
Ja. Lisanne van Schaik, D66 Jonge Democraten. Dit is Pia Dijkstra.
Ja.
En nou, zeg zelf maar waarover het gaat.
Het gaat over het voltooid levenseinde.
Ja, en wat wil D66 heel graag?
D66 wil graag dat voor ieder persoon die daar behoefte toe heeft... in ieder geval een gesprek voor moet bestaan. En dat het mogelijk moet zijn om op een humane manier afscheid te nemen.
Ja, en daar zou een wet eigenlijk voor moeten komen.
Dat zou een optie zijn, ja.
Ja, maar dat gaat niet gebeuren.
Ik hoop van wel, maar ik vind dat het wel belangrijk is... met elkaar eens het gesprek aan te gaan. Dus eerst te kijken hoe denkt iedereen erover, hoe denkt de Tweede Kamer erover. In hoeverre is het een vraag waar iedereen op een duur van bevestigt. Het is belangrijk dat we er wat aan gaan doen.
Ja. Je hebt zelf al gezegd dat D66 geen breekpunten zou moeten hebben. En redelijk is, het gaat niet gebeuren. Dus je zal dat als partij moeten slikken. En Klaas Valkering van het CDA, voorhoede van het CDA hier zegt... nou ja, never nooit.
Nee. Nou, als het aan mij ligt, nee, het is echt een slecht plan.
Het gaat ook niet gebeuren.
Klopt. Kijk, het is progressief populisme van D66. Wat we op meer thema's zien, medisch-ethisch, ook als het over drugs gaat. Ja, ik vind dat jammer. Ja, het moet extremer. En ik vind dat heel erg jammer. Het idee dat een leven voltooid kan zijn... Ja, dat stuit mij tegen de borst.
Nee, het is nooit af.
Maar dat stuit jou tegen de borst. Maar er zijn genoeg mensen in Nederland die daar wel een idee over hebben. En dat we met elkaar die mensen serieus nemen en daarover in de discussie gaan. Dat vind ik wel...
Ik hoop in ieder geval dat we aan de formatietafel in Den Haag... iets met minder harde woorden praten dan hier aan tafel. En je het hebt over populisme.
ChristenUnie, laten we even goed luisteren.
Ja, want wat dit onderwerp nodig heeft, en het is een ontzettend moeilijk onderwerp.
Ja.
Maar laten we eens stilstaan en inderdaad met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp. Heel feitelijk, ik vind dat er eigenlijk maar één goed gesprek over dit onderwerp is geweest. Dat was de commissie Snabel, notabene onder leiding van een D66-senator. Die heeft alle facetten van dit ontzettend precaire, moeilijke probleem behandeld. En toen tot de conclusie gekomen, er is een mogelijkheid. De ChristenUnie vindt daar trouwens ook wat van. Hè? Die heeft gezegd van, dat willen we sowieso niet. Maar er is een mogelijkheid. En voor de misschien minieme doelgroep die waar Pia Dijkstra het nu over heeft... zijn er ook mogelijkheden die niet worden benut op dit moment. En dus zelfs een D66-senator die tot de conclusie komt... we lopen veel te snel. Ja. Laten we wel wezen, het voorstel van Pia Dijkstra op dit moment... het ligt zo verdeeld, het ligt niet alleen aan de partij van het CDA en de ChristenUnie. Zelfs de Nederlandse Vereniging van Vrijwillige Levenseinden... heeft moeite met het plan van Pia Dijkstra. En dan denk ik, jongens, waarom loop je ontzettend snel voor de troepen uit?
Ja.
Dit is letterlijk over leven en dood. Dit moet je met de maatschappij doen en met iedereen die daar belangen bij heeft.
En dan vooral de oorzaak. Hè. Kijk, het heeft natuurlijk een oorzaak waarom mensen dat nu voelen. Laten we daar, je hebt het manifest waardig ouder worden. Laten we dat soort dingen, laten we die oppakken aan die formatietafel.
Pia Dijkstra bedoelde net wel ook dat het is niet zo dat je iemand een startschot geeft. Nou, we maken maar een einde aan. Dat is absoluut niet
ongelukkig
het geval.
Woord, startschot.
Ja, zeker. Maar het is wat nu een beetje wordt geïnsinueerd. En dat is niet het geval. Het is nog steeds een gesprek dat je aangaat. En het is ook een vorm van hulpverlening om uiteindelijk natuurlijk het doel is iemand te laten.
Ja, maar goed. Ja, laten we even vaststellen dat ook als we het zo horen, dat wordt geen wet en daar wordt een of andere slimme verbale politieke oplossing voor bedacht. Zodat iedereen naar eigen achterban kan uitleggen dat het niet doorgaat of misschien ooit wel doorgaat. Maar een ander punt, dat hoor ik net van het CDA. Hè? De drugs bijvoorbeeld, de wiet. Hoe zat dat, zit dat ook alweer bij het CDA?
Bij het CDA is fel tegen wiet.
Ook nooit gebruikt zelf?
Het CDA is daar, zit daar anders in. Kijk, op het gebied van wiet...
Jullie roken altijd op een bestuursvergadering?
Nee, dat niet. Maar kijk, wiet, daar zitten wij anders in. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar ecstasy, waar je weer... En ik ga toch progressief populisme weer gebruiken. Waar je bijvoorbeeld Pia Dijkstra in de Tweede Kamer hoort zeggen... Ja, maar 2-3 pilletjes kan toch wel? Die mag je best op zak hebben. Dat moet allemaal prima kunnen. Nee. Dat vind ik heel kwalijk.
En ik hoop dat ze... Moeten we paardrijden ook verbieden? Want dat is gevaarlijker dan ecstasy.
Nee, dat is dus absoluut niet.
Dat is wetenschappelijk bewezen.
Het is wel kwalijk dat het weer populisme wordt genoemd. Als het echt iets is waar wij ongelooflijk voor staan. En wat ook echt niet een probleempje is van wat weet je, wie heeft daar nou wat mee? Er zijn ongelooflijk veel mensen die daar elke keer weer mee te maken krijgen. Met drugs en met 1 pil te veel maakt je geen crimineel, om nog even zo te zeggen. Het is echt een degelijk punt om een discussie over te voeren.
Ja, het is zeker een punt waar je over in discussie kan gaan. Maar waar je niks over... of je als Kamerlid, waar je toch een voorbeeldfunctie hebt, in de Tweede Kamer moet zeggen, 2-3 piltjes kan wel van een pil waarvan er 1 al fataal kan zijn.
Ja, maar toch even naar die wiet, want dat is even met die coffeeshops te maken. De D66 wil dat...
De wietwet, ja.
De wietwet. Klaar, vrij. En het CDA wil dat niet. CDJA zou daar, denk daar genuanceerd over.
Ja, CDJA heeft een wat genuanceerder standpunt over softdrugs in de vorm van wiet.
Wel roken, maar niet inhaleren, zoiets.
Nee. Hij ligt gecompliceerder en het gaat over een andere vorm van. Dus het gaat wat ver om dat hier toe te lichten. Maar het gaat om een andere vorm van gebruik, waarin in ieder geval de doseringen ver omlaag gaan. En gebruik bijvoorbeeld alleen in coffeeshops zou zijn. En het aantal coffeeshops wordt teruggebracht. Ja. Het gehalte flink omlaag, 1 per persoon. Dus dat is een hoop. Er wordt een hoop gereguleerd. Onder andere ook regulering dan wel onder supervisie van de overheid of door de overheid zelf. Is wel een van de punten waarin het CDA voor staat. Maar het CDA absoluut niet.
Nee. En Jarin van der Zanden van Perspectief, ChristenUnie. Ja. Hoe is het wietgebruik? Het wietstandpunt bedoel ik.
Het standpunt van de ChristenUnie en ook van Perspectief is in ieder geval niet het uitbreiden van het huidige wietbeleid.
Nee, dus eigenlijk kijk, verbod toch?
We zitten in een enorm lastige situatie. Dat weet iedereen met dit
bezopen situatie wel.
Ja, maar het gaat in de kern natuurlijk om het feit: wil je als overheid, en dat is meer een principiële vraag, maar wil je als overheid uitstralen dat je het oké vindt dat mensen dit soort verslavende middelen gebruiken? Ja. En dan is het antwoord wat ons betreft echt nee.
Nee.
Dus alcohol mag ook niet?
Nou, daar kan je dus een hele goede discussie over voeren. En wat hebben we dus gedaan? ChristenUnie is een van de allereerste partijen geweest die de alcoholleeftijd naar 18 of van 16 naar 18 heeft gebracht. Dus daar lopen we ook voorop.
Het is altijd makkelijk wijzen naar alcohol, maar goed.
Ja. Dus maar goed, dit is best wel, Lisanne, een lastig onderwerp ook voor D66 om binnen te halen.
Jazeker. Als Jonge Democraten zeggen we dan ook: laat het gewoon aan de Tweede Kamer.
Ja. Nou ja, precies, dat is de oplossing. De dingen waar je niet uitkomt, dat is eigenlijk het positieve. Dat laat je aan de Tweede Kamer. Nou, dat is een positieve afsluiting. Heeft Dwars nog een positieve bijdrage of tip aan de formatiepartijen?
Nou, ik zou zeggen, regel die wietwet gewoon. Ik hoop dat D66 dat er wel doorkrijgt in de formatiegesprek.
Ja, en verder wens je ze veel succes.
Verder wens ik ze heel veel succes. En we gaan zien wat eruit komt.
Kom je iedereen tegen in de oppositie? Ja. Nou ja, de tekst moeten we nog even uitwerken. Klaas Valkering, Lisanne van Schaik, Jarin van der Zanden en Bas van Weegwerk. Hartelijk dank voor jullie bijdrage hier in deze uitzending. Redactie Ida Albersboer en Ivar Lingen. Twitterredactie Theodore Pronk. Techniek Rolf Schreuder en Kim Kabbedijk. Volgende week zijn we er weer. Zometeen Argos. Vergeet niet te luisteren en ook niet naar Radar Radio.
Thuis bij Afrotros.
NPO Radio 1.
Werk aan de winkel dit weekend in Vroege Vogels. Huiszwaluwgeluid herkennen in onze cursus Wat hoor ik daar? Vlinderstellen voor de Nationale Tuinvlindertelling. En de biefstukzwam zoeken in het veld. De paddenstoel van 2017.
Hij moet vlug zijn, want hij wordt ook altijd heel snel geoogst.
Verder een nieuwe aflevering van onze serie over de mensen van het Naardermeer.
Wat zag je dan hier? Aalscholverslepelaars, purperijgers, zwanen, eenden, karkietjes.
En wat is de invloed van bootjes op de vogels in het Waddengebied?
Ja, de schoolexers die gaan nou op. En nou gaat alles de lucht in.
Morgen van 7 tot 10 Vroege Vogels.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Installeer nu ook de handige app van e-matching. De datingservice voor hoger opgeleiden. Niet bedoeld voor mensen die alleen op hun uiterlijk gematcht willen worden. e-matching.nl. Hebt u dat?
Ik ben Tigo Gernand en I Protect Tigers. Ik hoorde dat er nog maar 3900 tijgers in het wild leven door ontbossing en stroperij. Dat kan toch niet? Dankzij een wereldwijd reddingsplan van het Wereld Natuurfonds om het aantal tijgers te verdubbelen, gaat het voorzichtig de goede kant op. Sluit je ook aan en geef de tijger een toekomst. Ga naar wnf.nl/tijger.
Het is weer sale bij Vrijbuiter. Met kortingen tot wel 50%.